gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.A.J. Pater uit Doornspijk. Zondag 11 september hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland in Odeon. En 's avonds om 7 uur dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor Kerk in Actie, voor hulp aan Syrië, voor herstel van de kerken. Dit alles deo voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 71, vers 3.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 121 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En ook het tweede vers, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen begoedt, hij is raswachter. Sluimert niet, geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. 121, 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis, gemeente, willen wij zingen Psalm 9 en daarvan het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, welke hij nooit liet zuchten en die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 10. Maar doen wij nu eerst met de strijdende kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing, gemeente, voor vanavond vindt u in 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 19. Ik noem u als schriftlezing 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 19. Daar lezen wij de geschiedenis van Jozafat, althans een gedeelte uit die geschiedenis. En in 2 Kronieken 20, te beginnen bij vers 1, daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. Het geschiedde nu na deze, dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons, en met hen anderen benevens de Ammonieten, kwamen tegen Jozafat ten strijde. Toen kwamen er die Jozafat boodschapten, zeggende, daar komt een grote menigte tegen u, van gene zijde der zee uit Syrië. En zie, zij zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozafat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozafat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis des Heere, voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel, Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners dezes lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond. En zij hebben nu daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu zie, de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypteland togen, maar zij weken van hen en vertelden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit de erven die gij ons ten erve gegeven hebt te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heren in het midden van de gemeente, op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merk op, geheel Juda en gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot uw lieden: vreest gij lieden niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. Trek morgen tot hen af. Zie, zij komen op bij de opgang van Zis. En gij zult hen vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt uzelve staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht der aarde en gans Juda. En de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heren, aanbiddende de Heren. En de Levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om de Heren, de God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. De tekst voor de preek is het laatste gedeelte van vers 12. Tenminste, dat is de tekst waar de preek op uitloopt. Maar Jozefat het zegt: want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En we weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Dat is de tekst voor de preek, maar gemeente, eigenlijk zal ik ook in het begin van de preek vooral de eerste hoofdstukken, de voorafgaande hoofdstukken behandelen. Ook hoofdstuk 17 en 18 en 19, want willen we begrijpen wat hier in hoofdstuk 20 aan de hand is, dan moeten we ook de voorgaande hoofdstukken daarbij betrekken. Dus we komen pas ergens halverwege de preek bij het gebed van Jozefat uit. Tot zover ook de tekst voor de prediking. We willen samen gaan bidden. We doen ook voorbeden. We bidden voor alle leden van de Tweede Kamer in verband met de behandeling van de zogenoemde transgenderwet. We willen bidden om wijsheid. Laten we de Heere ook om zijn zegen vragen. Laten we bidden. Heere, gij grote God die hemel, zee en aarde geschapen hebt en tot op dit moment nog bewaart en onderhoudt. Ook ons onderhoudt u, Heere, en u hebt ons hier gebracht. Of we kijken mee, we luisteren mee om uw woord te horen. En Heere, dat wil dan toch zeggen, dat u ons iets te zeggen hebt. Open daarvoor onze oren. Want uw woorden kunnen klinken en ze klonken al in deze dienst. Uw eigen woorden zijn ons voorgelezen. Maar Heere, dat ze ook doordringen tot ons hart. En wij bidden dan om de werking van uw Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die Heere is en die levend maakt. En zo bidden we en vragen we. O, wilt u toch zo krachtig werken, ook in deze dienst, en geven dat uw woorden ook in ons hart komen en daar hun werk doen. Dat er vruchten zullen zijn van geloof, van bekering. Ja, Heere, dat u in deze dienst alle lof en eer en aanbidding mag ontvangen. U en uw Zoon, de Heer Jezus, die u zond naar deze verloren wereld. O Heere, wat een wonder dat telkens weer dat evangelie mag uitgaan. Dat goede nieuws. Dat u zondaren opzoekt. Nou Heere, wij zoeken u niet. Maar u zoekt ons. Dan willen we u bidden, Heere. Geef zo vanavond dat wij mogen horen. Dat wij ons mogen verwonderen over wat u doet. Wat u uitwerkt, ja, wat u ook uitwerkt in het hart en leven van mensen. O Heere, wij bidden u zo om afhankelijkheid. Wij bidden u om eerbied voor u, voor uw naam. Ja, wees ons deze dienst goed en nabij. Dan kent u ons hoe we hier gekomen zijn. Dan kent u de worstelingen van ons hart. De moeite, de zorgen van het leven. Misschien wel van de ouderdom of andere zorgen, noden, andere ziekten. Heere, wij brengen alles bij u. Wat zijn wij zwakke mensen, wat zijn wij nietig, wat zijn wij klein. Oh, wij hebben uw kracht nodig, maar die wordt toch ook in zwakheid volbracht. Heere, zo willen wij u bidden, niet alleen voor onszelf. Voor alle noden en zorgen die er kunnen zijn, wees u met de rouwdragende en die verdriet van verlies kennen. Heere, wilt u ze troosten? We bidden u, Heere, ook voor heel deze samenleving, voor ons land en volk. Ja, dan mogen u eerst eigenlijk wel bidden voor de kerk in ons land, Heere. Ook die kerk waar wij lid van zijn. De protestantse kerk in Nederland. Ach, Heere, wilt u nog gedenken? Wilt u nog geven en wederkeer tot u, de levende God? Dat wij werkelijk gaan luisteren naar wat u in uw woord te zeggen hebt, Heere. O, wij bidden u voor heel ons land en volk. Wilt u geven dat er een wederkeer komt tot u en tot uw woorden? En in verband daarmee willen we ook bidden voor die transgenderwet, Heere. Voor alle leden van de Tweede Kamer. Wilt u ze maar wijsheid geven? Wilt u ze maar inzicht geven? Wilt u ze maar een geest van onderscheid geven? O Heer, en dat de wetten die wij krijgen toch gebaseerd zullen zijn op u en op uw woord. O, u hebt man en vrouw geschapen en de verwarring is toegeslagen. Ach, al sinds Genesis 3. Maar Heer, de verwarring wordt alleen maar groter. En dan willen wij u ook bidden voor mensen die daarin verstrikt zitten. Voor mensen die daar aan lijden, onuitsprekelijk lijden soms. Omdat ze het idee hebben dat ze in een verkeerd lichaam zitten. Het gevoel hebben. Ach Heere, wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u bij al die mensen zijn die daar moeite mee hebben, die daarmee worstelen? Soms ondergaan ze allerlei veranderingen. Maar heel vaak leidt dat nog niet eens tot een oplossing. O Heere, wilt u toch zijn in al die nood? En geef dat ze mogen ontdekken. Dat u de levende God bent en dat er alleen bij u hulp is. Heren, dat ze hun identiteit maar zullen vinden in de Heer Jezus Christus. dat ze hem zullen ontdekken als een door u gezonde zaligmaker. Als degene die ons weer terugbrengt naar dat doel. Die ons weer terugbrengt naar dat beeld van u, Heere, wat we in het paradijs hadden, wat we kwijtgeraakt zijn. O Heere, dat geldt van ons allen. Ja, we hebben allemaal hem nodig als de verlosser van al onze zonden, van al onze schuld, van onze afval van u. Om ons terug te brengen tot u. Om ons terug te brengen, Heere, tot in uw vaderhart. Ach, wij mogen u daar toch om vragen. Wij mogen u daar toch om bidden. En zo bidden we, Heere, overal waar nood is in deze wereld. We denken ook aan alle crises die spelen, ook in ons eigen land. We bidden u voor de droogte die nog steeds groot is. We bidden u voor de agrariërs die ook te maken hebben met stikstofmaatregelen. Heer, en zo is er nog zoveel meer te noemen. Klimaatcrisis, economische crisis, inflatie, allerlei zorgen en noden kunnen er zijn. En zijn er ook in ons land en onder ons volk. Heer, ontfermt u zich nog over ons. Wilt u nog geven dat al die roepstemmen van u ons ertoe zullen brengen om u te gaan zoeken. Om te gaan vragen, waar is God? Mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Heere, dat bent u. Die God die ons geschapen hebt. Die God van wie wij afgevallen zijn, tegen wie wij in opstand zijn gekomen. Maar ook die God die uw zoon zond en die mensen bekeert. Zodat ze u gaan vrezen, u gaan kennen, u mogen liefhebben en dienen. En dat door hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus, die zijn leven gaf om te betalen voor de schuld en zonde. O Heere, zie ons dan ook aan vanavond in hem. En hoor onze gebeden en reinig onze gebeden in zijn volbrachte werk. Amen. Gemeente, gaan we zingen als inleiding op de preek. Psalm 33 en daarvan vers 8 en vers 9. Psalm 33, het achtste vers. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. Die het harte vormt en kan doorgronden, die alle werken gadeslaat, schilden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken, wijsheid, moed, nog kracht, kunnen ooit in strijden enig vorst bevrijden. Zonder zeer en macht en ook het negende. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaf in het oorlogsveld. 33, 8 en 9. Gemeente, dat is een bijzondere samenkomst geweest. Daar op het Tempelplein in Jeruzalem. Want heel het volk van Juda is daar samen vergaderd. Ze zijn allemaal te hoop gelopen. Naar de tempel gekomen. De mannen, de vrouwen, ook de kinderen zijn erbij. En daar is ook koning Jozefat. Hij staat daar in het voorhof van de tempel. Waarom zijn ze zo bij elkaar? Wat is er aan de hand? Is het misschien een van de grote feesten in Israël? U weet, hè, 3 keer in het jaar moesten alle mannen naar Jeruzalem komen, naar de tempel komen, om daar de grote feesten te vieren. Maar nee, de stemming is helemaal niet feestelijk. Integendeel, de stemming is bedrukt. En als je naar de gezichten van de mensen kijkt, dan zie je daarop de zorgen, ja zeg maar rustig, de angst. De mensen zijn bang. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben het gelezen aan het begin van hoofdstuk 20. Het geschiedde nu na deze, dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen andere benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Juda heeft te maken met een inval van vijandelijke machten. Heeft te maken met een oorlog die is uitgebroken. En niet 1 leger, maar meerdere legers zijn op weg om tegen Jozefat te strijden. En vandaar dat de mensen zo bang zijn. En waarom zijn ze dan allemaal naar Jeruzalem gegaan? Het staat er niet met zoveel woorden, maar ik stel me voor dat Jozefat boden heeft uitgezonden om de mensen op te roepen naar Jeruzalem te komen. Zo snel mogelijk naar de tempel komen, wil Jozefat dan een leger op de been brengen? Is dat misschien zijn bedoeling? En dan inderdaad ook maar de vrouwen en de kinderen naar Jeruzalem halen. Want ja, daar zijn ze dan in ieder geval veilig, achter de muren van Jeruzalem. En daarom iedereen laten komen, zo snel mogelijk nog mobiliseren. Je zou het misschien denken, maar zo is het niet. Waarom komen ze samen? Nou, we lezen het in vers 4. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. Nee, het eerste waar Jozefat aan denkt is niet aan vechten, maar aan bidden. Hij laat het volk bij elkaar komen voor een gebedsdienst, zou je kunnen zeggen. En dat is wel heel bijzonder, want in die dienst gaat koning Jozefat zelf voor. Hij bidt voor het volk. En we lezen zijn gebed vanaf vers 6 tot en met 12. En het is een bijzonder gebed, een mooi gebed waar je veel van kan leren. Ook wel voor je eigen gebedsleven. Maar voordat ik iets over dat gebed zeg, toch iets over Jozefat. Want ik zei al, gemeente, dat is wel belangrijk, dat we even weten ook wie Jozefat is. Ja, misschien moest je op school wel, tenminste, ik heb het zelf nooit geleerd, want ik zat niet op een reformatorische school, maar ik hoor dat dan wel, hè. Mijn vrouw die moest al die namen van die koningen nog uit haar hoofd leren. Misschien hebt u dat ook wel gedaan. Maar wie was Jozefat? Want ik kan me zo voorstellen dat u dat niet meteen weet. Nou, hij was een van de weinige godvrezende koningen van Juda. Hij wilde graag met en ook voor de Heere leven. Naar de Heere luisteren, wandelen in zijn geboden zoals de Bijbel dat zo mooi zegt. Ook in hoofdstuk 17. Ja, dat is even mooi. Als je dat wil. Wat mooi als dit ook jouw verlangen is. Om de Heere te kennen. Om met de Heere te leven. om hem te gehoorzamen. Wil jij dat ook zo graag? Dat is heerlijk. Jozefat, hij diende de Heer. En hij diende ook zijn volk. Een goede koning. Hij nam allerlei goede en verstandige maatregelen op staatkundig gebied, maar ook op godsdienstig gebied. Wat deed hij dan allemaal? Nou, we kunnen dat allemaal lezen inderdaad in hoofdstuk 17. Hij versterkte de steden van Juda, dat wil zeggen hij zorgde dat die muren dikker werden, dat ze aanvallen van de vijanden zouden kunnen weerstaan. Hij zorgde ook voor mannen die konden vechten, die trainde hij, soldaten zouden we kunnen zeggen. Maar dat is nog niet het belangrijkste. Onder zijn regering wordt ook een hervorming van de godsdienst ingezet. Jozefat doet echt zijn best om het volk van Juda bij de Heere terug te brengen. Hij breekt met de afgodendienst, het volk aanbad de Baals en de Astartes. En Jozefat, hij ruimt al die troep ruimt hij op. Hij vernietigt die afgodsbeelden van onder andere de Baal. Maar hij doet meer. Hij doet meer. Wat doet hij nog meer dan? Nou, we lezen in hoofdstuk 17, vers 7. Het volgende, in het derde jaar nu van zijn regering, zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-Gail en Obadja en tot Zecharia en tot Nathanael en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda. Opdat men zou leren in de steden van Juda. Jozefat, hij zorgt dat er in de steden van Juda, ja, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, gepreekt wordt. Dat er gepreekt wordt. Dat is toch even bijzonder. Dat was de reformatie van Jozefat. Een terugkeer naar het woord. Een terugkeer naar het onderwijs vanuit het woord. Dat er geleerd wordt. Kijk, Jozefat die weet, dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Dat het volk onderwijs krijgt in de wet van God. Dat ze weten wat er in de wet staat. Dat ze het begrijpen, dat ze erin onderwezen worden. Dat ze weten wat het betekent. Dat moeten ze horen. Ja, gemeente, zien wij dat belang ook. Om iets te leren. Als wij iets nodig hebben, dan is het toch wel dit. Dat we weten wat God in zijn woord zegt. Want alleen zo, alleen door dat woord, kunnen we toch de Heere leren kennen. Kunnen we toch met de Heere leven. Kunnen we ook de Heer Jezus leren kennen. En zijn volbrachte werk. Want over hem gaat het. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. Jozefat. Hij zoekt de Heer. En het gaat ook goed met Juda onder zijn regering. Hij laat ook overal burchten bouwen. Hij kan rekenen op een sterk leger. En de Heere God die zorgt er zelfs voor dat er een verschrikking ligt over alle koninkrijken om Juda heen. U kunt dat lezen in hoofdstuk 17, vers 10. En een verschrikking van de Heere werd over alle koninkrijken der landen die rondom Juda waren, dat ze niet krijgden tegen Jozefat. Dus die volken die durven Jozefat niet aan te vallen. Ze zijn onder de indruk van het leger wat hij ondertussen op de been heeft gebracht. En als we verder lezen, dan lezen we zelfs dat de Filistijnen en de Arabieren hem onderworpen zijn en hem schatting, belasting moeten betalen als vazalstaten. En dan? Dan komen we, gemeente, in hoofdstuk 18. En dan gaat het vreselijk mis. Dan gaat het vreselijk mis. Gruwelijk mis in het leven van Jozefat. Want wat doet Jozefat? Hij gaat familiebanden aan met Achab. En u weet het, Achab was een van de meest goddeloze koningen van het koninkrijk Israël. Na Salomo is het koninkrijk gescheurd in 2 stammenrijk in het zuiden, 10 stammenrijk in het noorden, dus het koninkrijk Juda en het koninkrijk Israël. En in Juda zijn nog wel godvrezende koningen geweest. Ja, het waren wel uitzonderingen. Die regel bevestigde, zoals koning Jozefat. Maar in het noorden, en het tienstammenrijk zijn geen koningen meer geweest die de Heere vreesden. En nota bene Agab. Hij huwelijkt zijn zoon uit. En het koninkrijk van Juda houdt er Atalia aan over. Een van de meest goddeloze koninginnen die ooit geleefd hebben. Wat een rampzalige stap. Dit had Jozefat nooit mogen doen. Banden aangaan, familiebanden, een verbond sluiten met een goddeloze koning zoals Agab. Maar het wordt nog erger, gemeente. Want Agab die stelt een vraag aan Jozefat. En hij vraagt aan Jozefat, joh, wil je me niet helpen? Wil je me niet helpen, want we moeten eigenlijk eens tegen de Syriërs gaan vechten. En Agab denkt, dan kan ik mooi een stuk land van Syrië erbij krijgen. En dan wordt mijn koninkrijk wat groter. En hij vraagt Jozefat om hulp. Nou, dat zal Jozefat natuurlijk niet doen, hè. Hij zal zich toch niet voor het karretje van Agab laten spannen, toch? Hij is wel wijzer. Nou, u moet het maar eens thuis nalezen, dat 18e hoofdstuk. Er zijn allerlei van die valse profeten die profeteren en die zeggen, ja, jullie gaan de overwinning behalen. Jozefat, hij voelt wel aan, dit klopt niet. En hij zegt, is er niet ook nog een profeet van de Heer? En dan is daar die profeet, Micha ben Jimla. En in eerste instantie spot hij, en dan doet hij net alsof hij ook met die valse profeten mee profeteert. En dan uiteindelijk zegt hij, als hij serieus wordt, niet gaan. Niet gaan. Want het wordt een grote nederlaag. Het wordt een ramp. Jozefat. Hij wordt zo gewaarschuwd om niet mee te gaan met Agab. Nou, dat zal hij dan toch ook niet doen, hè. Als toch een profeet van de Heere zegt, niet gaan. Deze godvrezende koning Jozefat. En hij gaat wel. Hij gaat wel. Hoe is het mogelijk dat een koning die de Heere vreest, die God zoekt, zo in de zonde valt? Maar als je nou jezelf een heel klein beetje kent, wat zeg je dan vanavond? Dan zeg je, Heere, bewaar me hiervoor. Bewaar me er toch voor om eigen wegen te gaan. Heere, bewaar me er toch voor om tegen uw uitdrukkelijk bevel in te gaan. Heere, red me van mezelf, want ik lig uit mezelf overal voor open. Als Jozefat kon vallen, kan ik dat ook. Nou, en wat die profeet gezegd heeft, dat gebeurt. Het wordt een enorme nederlaag. En Jozefat en Agab worden verslagen. Agab die laat er het leven bij. Jozefat die kan ternauwernood ontkomen. En hij moet de aftocht blazen. En zo komt hij verslagen in Jeruzalem. En dan komen we in hoofdstuk 19. Dan daar in Jeruzalem wacht opnieuw een profeet hem op. Jehu, de zoon van Hanani, de ziener. We lezen dat in het tweede vers van hoofdstuk 19. En die ging uit hem tegen. En hij zei tot de koning Jozefat, zoudt gij de goddeloze helpen en die de Heere haten lief hebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren grote toornigheid. Nou gemeente, het zal je maar gezegd worden. De toorn van God rust op u. Om wat u gedaan hebt. Om dat voorzichtig verdrag met de hel wat u gesloten hebt. De gemeente, rekende maar op dat het binnengekomen is bij Jozefat. Dat zeggen we tegenwoordig toch zo, hè? Nou, die kwam binnen. Ja, die kwam binnen, echt waar. De toorn van de Heere rust op u. Hoe zou jij reageren als het tegen jou gezegd wordt? Als het gezegd wordt, de toorn Gods rust op u vanwege uw zonde. Gemeente, dit moeten we weten. Dit moeten we weten voor het begin van hoofdstuk 20. Want als dan die vijandelijke legers Juda binnenvallen, dan staat dat niet los van die boodschap van Jehu. Dan staat dat niet los van die boodschap: de toren van de Heere rust op u. In die inval zien we ook iets van de toren van God. En ik denk dat, ik weet het wel zeker, dat Jozefat dat ook zo ervaren heeft. Dat hij gemerkt heeft: de Heere is vertorend. Gemeente, is dit niet een les? Juist ook als je de Heere mag kennen en dienen, dan zondig je niet goedkoop. Echt niet. Hoe erg zijn de zonden tegen een goeddoend God bedreven. En de Heere ziet de zonde niet door de vingers. Het is waar, als wij een waar berouw hebben over onze zonden, dan wil de Heere om Christus wil ons ook al onze zonden vergeven. En toch, dat wil niet zeggen dat de zonden buiten zonder gevolgen blijven. Jozefat, hij had overtreden tegen de Heere. En we lezen niet hoe hij gereageerd heeft op die profeet Jehu die naar hem toe kwam en die tegen hem zei: U hebt overtreden, u hebt gezondigd, de toren van God rust op u. Ik kan me haast niet anders dan voorstellen dat Jehu toch, of dat Jozefat toch ook een oprecht berouw gehad heeft. Maar daarmee is de straf, de tijdelijke straf, nog niet weg. En dan moet u me goed begrijpen vanavond. Ik zeg niet dat als ons ongeluk en als ons tegenslag overkomt, dat dat altijd een straf van God is op een bepaalde zonde. Dat is helemaal niet het geval natuurlijk. De vrienden van Job, die willen Job ook iets aansmeren. Die zeggen: nou Job, je hebt vast en zeker gezondigd. Maar gemeente, we moeten ook niet categorisch dit uitsluiten. Het kan wel degelijk zo zijn, ook in het leven van een kind van de Heere, dat als er tegenslagen zijn, dat als er moeite zijn, dat dat te maken heeft met specifieke zonden. De Heere bestraft ook wel eens. Jozefat, hij zal wel teruggedacht hebben aan die woorden van Jehu, toen hij dat bericht kreeg: de vijanden zijn binnengevallen. Ik zei al, we horen niet hoe Jehu gereageerd heeft en of hij zijn zonde beleden heeft. Maar gemeente, het valt wel op, en u moet dat ook nog maar eens nalezen in hoofdstuk 19, dat we in hoofdstuk 19 verder alleen maar hele positieve dingen lezen over Jehu. Of over Jozefat. Jozefat gaat door met zijn reformatie. Hij gaat door met het aansporen van het volk om terug te keren tot de Heere. Hij stelt overal rechters aan in het land. En hij zegt tegen de rechters ook dat ze de Heere moeten vrezen. Dat ze hem trouw moeten zijn met een volkomen hart. Had hij zelf niet gehad, een volkomen hart voor de Heere. Hij zegt het wel tegen anderen. En het lijkt erop dat Jozefat toch tot inkeer gekomen is door die woorden van Jehu. Het lijkt er toch op dat hij eigenlijk met een vernieuwde ijver aan de slag gaat met de reformatie. Misschien herkent u dat wel, want zo kan het toch gaan ook in je leven. Je ging een kant op die niet goed was. Maar er kwam een woord van de Heer, er kwam een woord van God. Door een preek of door het lezen uit de Bijbel, of misschien wel door iemand die je erop aansprak, een ouderling of misschien een vriend of vriendin. Zo gaat het niet goed, zo kun je God niet ontmoeten. Zo kun je de Heere niet onder ogen komen. Je haalt de toren van de Heere over je heen en het inzicht brak door. Inderdaad, ik zit verkeerd. Zo kan het ook niet. En het moet anders in mijn leven. En met berouw kwam je bij de Heere terug. En met een nieuwe toewijding wilde je hem dienen. Dat is mooi. Dat is mooi als er zo'n omkeer komt in ons leven. Ook misschien dan opnieuw. Een nieuwe toewijding aan de Heere. Maar gemeente, nou één ding, hè. Nieuwe toewijding aan de Heere maakt onze zonde niet ongedaan. Maakt ook niet dat we daarmee van de tijdelijke straffen altijd ontheven worden. En gemeente, begrijp me goed hoor, nu beweer ik niet dat Jozefat geprobeerd heeft met zijn reformatie om de Heere gunstig te stemmen. Dat denk ik niet. Zeker niet. Maar het is wel een goed moment om onszelf er even aan te herinneren. Dat wij onze zonden niet goed kunnen maken. Hoe graag je dat misschien ook zou willen. En hoe graag je uit liefde tot de Heer ook volmaakt voor hem zou willen leven. Maar door je best te doen maak je de zonde niet goed. Daar is iets anders voor nodig. Wat is daarvoor nodig? Daar is verzoening voor nodig. Daar is een offer voor nodig. Daar is de Heer Jezus voor nodig. Want alleen zijn bloed, dat wast en dat reinigt van alle zonden. Kijk gemeente, heb je dat nou ontdekt? Heb je dat nou ontdekt in je leven? Om te leven van zijn verdiensten. En wat een wonder als je dat ontdekt hebt. Als je alleen nog maar zalig wil worden door zijn volbrachte werk. Door wat hij gedaan heeft en door zijn persoon, door de persoon van de middelaar, door de Heer Jezus Christus. Als u niets meer buiten hem om wil hebben voor God. Kijk, misschien zijn hier vanavond nog wel mensen die het nog proberen. Die proberen om het zelf met God in orde te maken. Is dat misschien zo bij u of bij jou? Wat zit dat diep in ons, hè? Maar wat een wonder als daar nou een streep doorheen gaat. Als we aan het einde komen met alles van onszelf. En als we de Heer Jezus nodig krijgen om met God verzoend te worden. Maar terug naar Jozefat. Juda wordt aangevallen. Aangevallen door die vreemde volken. De Ammonieten, de Moabieten, anderen, de Edomieten. Waarschijnlijk samen vallen ze Juda aan. Hé, dat is eigenlijk vreemd, hè? Want ik heb net verteld vanuit hoofdstuk 17 dat die volken om Juda heen Juda niet aandurfden te vallen. Wat is er nu dan veranderd? De Heere heeft blijkbaar die schrik die op die volken lag weggenomen. En je kunt het eigenlijk heel goed verklaren ook, hè? Ik denk dat die Ammonieten en die Moabieten het wel gehoord hebben van Agab en Jozefat en dat ze samen tegen de Syriërs gingen strijden. En dat leger van Jozefat verslagen is. En misschien hebben die volken toen wel gedacht, kijk, die Jozefat die is militair gezien helemaal niet zo sterk als wij gedacht hadden. Als we ons nou samen verenigen, hè, als we het nou samen doen, dan kunnen we misschien wel aan, dan kunnen we misschien wel overwinnen. En voor hem, totaal onverwacht, krijgt Jozefat het bericht. Er komen legers op je af. Ziet u gemeente dat de zonde niet zonder gevolgen blijft in ons leven? Legers. Ja, het valt op dat de kroniekenschrijver het niet zomaar over een leger heeft. Nee, hij benadrukt heel sterk dat het een groot leger is. Hij heeft het in vers 2 over een grote menigte. En in vers 12 en 15 herhaalt hij dat nog een keer, hè? Nog een keer een grote menigte. En in vers 24 heeft hij het nog een keer over een menigte. Kijk, dat is de boodschap die Jozef had bereikt. Het aantal soldaten dat u aanvalt is gewoon niet te tellen. En ze trekken samen tegen u op. En hij krijgt te horen waar die legers binnengevallen zijn ook. Ze staan namelijk al in Hazezon Tamar, het welke is Engedi, einde van vers 2. Engedi, een plaats bij de Dode Zee. Helemaal niet zo ver bij Jeruzalem vandaan. Met de auto is het, kun je zo op Google Maps nakijken, met de auto is het 1 uur en 10 minuten rijden. Dus ja, te voet, nou ja, misschien 2 dagen, maar meer niet. Nog 2 dagen, dan staan de vijandelijke legers voor Jeruzalem. Om Juda van de kaart te vegen. Ondanks al die maatregelen die Jozefat heeft getrokken, ondanks al die vestingen die hij gebouwd heeft, ondanks zijn leger, de vijandelijke legers zijn al binnen de grenzen van Juda en staan binnen de kortste keren voor de poorten van Jeruzalem. De schrijver van de kronieken die maakt heel duidelijk hoe groot de nood van Jozefat en het volk is. En daarom is het ook zo goed te begrijpen wat we dan lezen aan het begin van vers 3. Jozefat nu vreesde. Hij wordt bang. Volkomen begrijpelijk. Angst. Nee, Jozefat was niet immuun voor angst. Het is echt niet zo dat wanneer de Heer vrezen mag, dat je dan geen angst meer hebt. Ook als je in de Heer gelooft, kun je bang zijn. En dat is soms nog heel gepast ook. om bang te zijn? Zal Jozef wat de verantwoordelijkheid niet gevoeld hebben van dat volk? Zal hij niet gevoeld hebben? De verantwoordelijkheid voor al die mannen, voor al die vrouwen, voor al die kinderen ook. Wat zal er gebeuren als de vijand binnenvalt? Vooral van die, met die laatste, hè, vrouwen en kinderen. Nou, behoren de verhalen uit de Oekraïne, gemeente. Wat doet Jozef wat? Probeert hij in allerijl te redden wat er te redden valt? Probeert hij alsnog zoveel mogelijk zijn leger te mobiliseren? Houdt hij misschien een inspirerende en een heldhaftige toespraak? Zoals die Zelensky deed, laat maar zeggen, toen de Russische legers binnenvielen. Niets van dat alles. Wat doet hij? Hij vlucht naar de Heer. Hij bidt. Hij verzamelt het volk in Jeruzalem en roept een vasten uit. Nou, dat vasten, dat is misschien ook nog wel eens iets om over na te denken. Hè? Wij zijn dat wat kwijtgeraakt. Onze oudvaders deden het nog. Daar kunt u het nog lezen. Vasten. Misschien juist wel in moeilijke situaties, als je om een antwoord van de Heer verlegen bent. Nee, niet vasten om daarmee de Heer over te halen natuurlijk. Dan heeft het vasten geen enkele zin. Maar het kan wel helpen om je te concentreren op het gebed. Om je te concentreren op de Heer, afzien van voedsel en andere dingen. Misschien ook wel van al die tijdverslinders. Social media, noem het maar op. Jozefat. Hij vast en hij bidt. Gemeente, laten we dan maar naar het vers voor de preek gaan. Naar het einde van vers 12. Ja, vers 12 begint met: O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Jozefat. En dat valt op in dit gebed, spreekt de Heere aan met onze God. Maar kan Jozefat dat wel zeggen dan? Onze God, kun je dat zomaar zeggen dan tegen God? Onze God. Jozefat doet het wel. Mag dat wel? Het volk had het er niet naar gemaakt. Want ze dienden de Baals en de Astartes. En Jozefat had het er ook niet naar gemaakt. Dat hebben we gehoord. Hij verzwagerde zich met een goddeloze aangap. Toch zegt Jozefat: Heren, u bent onze God. Hoe kan dat? Omdat Jozefat pleit op Gods verbond. En daar begint hij zijn gebed ook mee in vers 6. We lezen het daar, dat Jozefat zei: O Heere, God onze vaderen. Heere, met vijf hoofdletters. Dat is de God van het verbond. God van onze vaderen. U bent de God van onze vaderen. U hebt het verbond met hen gesloten, maar daarom bent u toch ook onze God. Jozefat begint zijn gebed met wie de Heere is. Want dan gaat het verder in vers 6. Zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En dan gaat hij door, hè, met wat God beloofd en gedaan heeft. U bent de God die ons dit land beloofd hebt. U hebt het ons geschonken. Nou, nu staan we op het punt om het kwijt te raken. Maar als we in de tempel voor uw aangezicht zouden komen en uit de benauwdheid tot u zouden roepen, dan zou u ons toch horen. Zo lezen we ook aan het einde van vers 9. Jozefat, wat valt op? Hoe bidt hij? Hij pleit niet op iets van zichzelf. Hij pleit niet op iets van het volk. Hij zegt niet: O Heere, wat heb ik me toch een goede reformatie op gang gezet? Nee, niets van dat alles. Gemeente, hoe bidt u? Hoe bid ik? We hebben toch ook niets om op te pleiten? We hebben alleen maar schuld. Net als Jozef had. Als je zelf nog iets meer hebt, als je voor het aangezicht van God verschijnt, dan schuld. En dan zijn belofte. Dan moet je dat kwijt. Al onze eigen gerechtigheid. Weg ermee. Jozefat spreekt de Heere aan op de belofte die hij gedaan heeft. En gemeente, dat is ook het enige waarop je kunt pleiten in je gebed. Op wie de Heere is. Op wat hij doet. op wat hij gezegd heeft, op wat hij belooft. Want Luther zegt, God kan niet achter zijn belofte terug. Denk dan maar aan je doop. Wat God bij de doop beloofd heeft, daar mag je op pleiten. Ik ben jouw God. Wat de Heer Jezus beloofd heeft, ik was jou in mijn bloed. Wat de Heilige Geest beloofd heeft, ik wil u toe-eigenen wat u in Christus hebt. Jozef had pleit op Gods belofte. Wat is dat rijk? En vanwege die belofte van God kan Jozef het toch zeggen. U bent onze God. En dan gaat hij verder in vers 12. Zult gij geen recht doen tegen hen? Dat wil zeggen tegen de vijanden. Jozef vraagt om recht. Waarom om recht? Nou, dat moeten we ook begrijpen van wat hij zegt in vers 10 en vers 11. En eigenlijk geeft Jozef ons daar een stukje geschiedenisles. Toen Israël op weg was vanuit Egypte naar het beloofde land, toen stond de Heer hen niet toe om door het gebied van de Ammonieten en de Moabieten en de Edomieten te trekken en om hen aan te vallen. Israël heeft die volken gespaard. In opdracht van de Heer. En nu, wat doen die volken nu terug? Zij vallen Juda aan. Nou, in gewoon Nederlands gezegd, stank voor dank. Dat krijgt Israël, dat krijgt Juda. Er zit een stuk onrecht in. Zij waren gespaard en ze willen Juda niet sparen. En daarom bidt Jozefat dat God het recht zal zetten. En dan komen we bij de laatste woorden van het gebed. Aan het einde van vers 12. Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Gemeente, dit is wel heel bijzonder, toch? Of niet? Wat vindt u er nou van? Een koning die dit bidt. Terwijl heel het volk het horen kan. En aan het einde van zijn gebed zegt hij: Heere, ik geef het eerlijk toe voor uw heilig aangezicht, hoe het er met ons voor staat. We zijn machteloos en we hebben geen flauw idee wat we moeten doen. Geen flauw idee. Nou, ik heb nooit een cursus leiderschap of zo gevolgd. Dat was ook geen vak. Tenminste, niet in mijn tijd. Misschien is dat later een vak geworden op de universiteit, dat weet ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen, misschien zijn er hier wel mensen met een managementfunctie of zo, of die wel leiding geven, misschien ook wel in crisissituaties. Wat zou er nou staan als je nou een boek uit de bibliotheek of zo haalt met leiding geven in crisissituaties? Zou daarin staan, dan moet je gaan bidden en dan moet je vooral toegeven als je het niet weet. En dan moet je ook vooral toegeven als je geen oplossing hebt. Dan moet je vooral zeggen dat je machteloos staat en geen idee hebt wat je moet doen. Ik denk niet dat veel het advies zal zijn, zou het wel. Stel je nou eens voor, hè, dat een koning dit zegt. Dat een leider van een land dit zegt. Ja, we kunnen het ons niet eens voorstellen natuurlijk, hè, dat onze koning, koning Willem-Alexander, dat hij een gebedsbijeenkomst zou bij elkaar roepen en dat hij zou zeggen. We staan machteloos en we hebben geen flauw idee wat we moeten doen. Misschien zou het wel goed zijn. Als dat nou eens zou gebeuren. We hebben in ons land toch te maken met heel wat crises. En we weten ook niet wat we doen moeten. En we staan ook machteloos. Maar het is zo moeilijk om het toe te geven. Ja, als nou al die crises besproken werden in de Kamer en Rutte zou het zeggen. Ja, we staan machteloos en we weten niet wat we moeten doen. Ik weet niet of het hem in dank zou worden afgenomen. Maar Jozef, wat doet het? Als vertegenwoordiger van het volk geeft hij aan de Heere toe dat ze uit zichzelf totaal machteloos zijn en dat ze geen idee hebben wat er moet gebeuren. Hij is bereid om zijn zwakte toe te geven. Iedereen kan en mag het horen. Jozefat. Een koning die absoluut machtig was. Maar wat is die hier klein voor God? De gemeente zal het geen indruk hebben gemaakt op die mensen die daar stonden. En die hem zo horen bidden. en zo klein zien worden voor de Heere. Jozefat is zich bewust van zijn eigen onmacht en zijn eigen onwetendheid. En hij komt daarmee bij God. En misschien voel jij je ook wel zo. Wat kan er allemaal zijn in je leven waarbij je moet zeggen, in mij is geen kracht en ik weet niet wat ik moet doen. Kom maar mee bij de Heere. Zeg het eerlijk tegen hem. Wat kun je je pijnlijk bewust zijn van je gebrek, van je tekort, van je ontoereikendheid. Vooral ook als het gaat om het leven met de Heere. Het leven met hem, het dienen van hem. En kom je dan niet elke keer weer je eigen machteloosheid en je eigen onwetendheid tegen? En kom je niet elke keer weer daarmee aan de troon der genade? Ja, is het niet zo dat elke keer als wij bidden, wij zo voor Gods aangezicht komen als machteloze mensen die het niet weten, die niet weten wat ze doen moeten? Hoe was uw week afgelopen week? Hoe was jouw week afgelopen week? Was het een goede week of een slechte week? Waar hangt dat voor u, voor jou van af? En als het gaat om het leven met de Heere, hoe was het dan? En wie kan dan zeggen, de week die achter ons ligt, was een week zonder zonde? Misschien zegt de duivel het wel vanavond. Jij bent een complete ramp. Absoluut nutteloos. En je zit wel vroom hier in de kerk op zondag. Maar de rest van de week, het lijkt helemaal nergens op. En wat kun je dat voelen? Wat kun je daarvan bewust zijn? Maar je wilt het niet meer ontkennen. En je wilt niet proberen om jezelf op te knappen voor God. En je wil niet meer proberen om je onmacht en je ongehoorzaamheid en je onwetendheid te verbloemen en weg te poetsen. En wat moet je dan doen? Voor God komen, zoals Jozefat. En zeggen, Heer, ik kan het niet. En ik weet het niet. En ik ben het niet. En ik heb het niet. En dan zet de Heer in de prediking van het woord daar zijn evangelie tegenover. De belofte van het evangelie, de Heer Jezus, Hij is het en Hij kan het. En wat een wonder, gemeente, dat de genade van de Heer u gepredikt wordt. Dat elke keer weer zijn volmaakte, zijn volbrachte werk u voorgehouden wordt. Tegen onze totale schuld, tegen onze totale verlorenheid. Zijn kruis, zijn werk. O, zo kan het toch zijn. Dat je in de kerk komt en dat je denkt, ik heb het gevoel dat ik de strijd verlies. Ik heb geen macht tegen mijn vijanden. En ik weet niet wat ik moet doen. En dan zegt de Heere, maar ik ben de getrouwe. En dan zegt de Heere, Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dan mag je daarop pleiten. Op zijn woord. O Heer, u zegt het toch. U zegt toch dat u het met mij uithoudt. U zegt toch dat u de volhardende God bent. U bent toch zo getrouw als sterk. En u zult uw werk voor mij voleindigen. Kijk, gemeente, is dat het niet wat Jozefat bidt? Hij komt met zijn nood bij de Heere. En dan is hij niet uitgebeden. Nee, dan zegt hij maar. En dat is het laatste van vers 12. Hè? Maar onze ogen zijn op u. Dat wil zeggen, Heere, we verwachten alles wat we nodig hebben van u. We vertrouwen op u dat u het geven zult. Onze ogen zijn op u. Het is een gebed des geloofs. Wat Jozefat doet. Kom met zijn nood bij de Heere. En hij verwacht dat de Heere helpen zal. De gemeente, als Jozefat daarom klaar is met bidden, gaan ze ook niet naar huis. Dat had gekund, hè? Dat ze zeggen, nou ja, we hebben gebeden. Ja, nou maar afwachten, hè. Misschien hoort de Heere God wel. Ja, zou kunnen toch? Ik ben bang dat er veel zo gebeden wordt. We leggen het bij de Heere neer. En we gaan naar huis en we wachten af. Maar niet afwachten. Dat doet het volk niet. Wat doen ze dan? Ze wachten. We lezen in vers 13. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren. Ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Het volk blijft staan. En ze wachten op wat God gaat doen. Niet we zien wel wat het wordt. Maar de Heere geeft antwoord. En de Heere geeft antwoord. En hoe? We lezen het in vers 14 en 15. En je weet niet wat je leest, gemeente, echt niet. Wat staat er? Nou, laat ik u die versen maar voorlezen. Toen kwam de Geest des Heeren in het midden van de gemeente. Op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zei, merk op geheel Juda. En gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot uw lieden. Vreest gij lieden niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. Gemeente, wat is nou het antwoord op het gebed? Een woord van de Heere, zegt u. Nee, ho, wacht, nu leest u ergens overheen. Wat is het antwoord van de Heere op het gebed? Het eerste antwoord van de Heere op het gebed. Toen kwam de Geest des Heeren in het midden der gemeente. Het eerste antwoord op het gebed is de Heilige Geest. Maar daar had Jozefat toch helemaal niet om gevraagd? En toch is dat het eerste antwoord op het gebed. En als de Heilige Geest komt, dan neemt hij alles mee. Wonderlijk. O, misschien krijg je op een hele andere manier antwoord dan je had gedacht. Maar dit is Gods antwoord. De Heilige Geest. Wonderlijk, hè? Jozefat die bidt. Ambtelijk. Als koning. En op zijn gebed. En namens het volk. Wordt de Heilige Geest uitgestort in het midden van de gemeente, in de tempel, in Jeruzalem. En bijzonder op één persoon die het volk toespreekt. Maar gemeente, nou moet ik toch denken aan een andere koning, die ook bidt. En op wiens gebed de Heilige Geest werd uitgestort in Jeruzalem. En de geest kwam op allen en zij begonnen allen te spreken. Ja, één apostel in bijzonder sprak het volk van Juda toe. Gemeente, dan denk ik aan de Heer Jezus. Dan denk ik aan die grote koning. Hij die eerst zelf een radeloze werd. Hangend aan het kruis op Golgotha. Die daar indaalde in onze onmacht. En in onze onwetendheid, uw onmacht, uw onwetendheid. Daar ging hij in. En aan het kruis lijkt hij machteloos. En hij roept het uit. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Alsof hij het niet meer weet. Hij gaat de dood in. Het eindigt met hem in de dood. Nee, want op de derde dag. De derde dag wordt hij opgewekt. En hij is ten hemel gevaren. Met zijn volbrachte werk. Hij heeft God verzoend en zo de Heilige Geest verdiend. En op zijn gebed wordt de Heilige Geest uitgestort. En waar wij als radeloze mensen het niet weten en niet kunnen. En waar we zo bij hem komen, waar je misschien niet eens meer bidden kunt. Daar bidt hij. En daar komt op zijn gebed de Heilige Geest. Want die geest heeft hij verdiend door zijn bloed. En gemeente, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen. Laten we samen zingen over die koning, Psalm 20 en daarvan het derde vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. O Heere, zo moeten we elke keer weer voor u komen, Heere. In ons is geen macht. En we weten niet wat we doen zullen. En zo blijft het, Heere. Bedelkinderen. Maar Heere, nou wilt u alles vervullen vanuit uw volheid in hem. En dat door de krachtige werking van de Heilige Geest. O, we hebben niets anders om op te pleiten dan uw beloftewoord, Heere. Wat een wonder dat dat mag. Dat u ons dat gegeven hebt. En dat we het mogen zeggen. Onze God. Heere, geef dat we zo elke keer weer bij u komen. Dat we niet tot de bezittende klasse gaan horen. Maar Heere, dat we elke keer u nodig hebben. En het werk van de Heer Jezus. O, wat is dat toch belangrijk. Om het van hem te verwachten. Van die grote koning. Van die grote profeet. Van die grote priester. Die zijn leven gaf. En dat voor goddeloze zondaren in zichzelf. Heere. O, dan heeft Jozef altijd moeten leren wie die was en wie die bleef. Wat een les. Maar Heere, geef toch dat we in uw wegen zullen gaan. Dat we van u, achter u niet af zullen wijken, Heere. Geef maar een leven dicht bij u. Al we hebben niks verdiend, maar u bent het zo waard. U bent het zo waard, Heere, dat we u de lof en de eer geven. En we kunnen het niet, maar door hem kan het. Door uw enige geboren zoon die u zond. In hem hebt u toch alles weer terug, Heere. Hebt u dat beeld weer terug. Wat wij kwijtgeraakt zijn. Wat wij vernield hebben, moedwillig. Ach, lieve Heere, zie ons dan aan. In hem, uw geliefde zoon. Gaat u zo met ons mee hier vandaan. Geeft u ons verder nog een goede en een gezegende zondagavond. Ook voor de week die weer begonnen is alles wat nodig is. We zijn de week wel ingegaan. We weten niet of we hem uitkomen. Heer, behoed ons voor een plotseling en een onverzoende dood. Geef dat wij u kunnen ontmoeten. Dat we weten gewassen te zijn in het bloed van uw zoon. O Heer, u kent en u weet wat wij nodig hebben. Wees u met deze gemeente, Heer, wees u ook met dominee Lucas. Wil hem ook alles geven wat hij nodig heeft, ook samen met zijn vrouw en kinderen. Mag hij de gemeente voorgaan met vreugde, met blijdschap. En wil, Heere, zo hier ook werken. Krachtig werken door het woord van uw genade. Of misschien moet u het ook wel eens zeggen. Ik ben machteloos en ik weet niet wat ik doen moet. Heere, dat is elke keer weer de ervaring. Maar, als we het van u verwachten, dan beschaamt u niet. Want het is Israëls God die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. Heere, looft God, elk moet hem vrezen. Zo moet het toch zijn, zo mag het toch zijn. Wil zo nog werken. In deze gemeente, maar ook in heel Frieseveen, Heere, wil nog vele trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Geef dat uw koninkrijk komt, dat uw lof eens alom wordt gehoord. Wij bidden het u, in de vergeving van onze zonden, in de uitdelging van al onze schuld, door het bloed van uw zoon, in zijn naam. Amen. Gemeente, willen we tenslotte nog zingen. Psalm 34 en daarvan het tweede en het derde. Komt, maakt God met mij groot. Zij sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wende straks hun lot. 34, 2 en 3.
Thank you.
Gaat u dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.